Beeld je even in, je stapt de grote, welderige balzaal van het Waldorf Astoria binnen. Gewoon daar in Washington.
Ja, een enorme, iconische zaal is dat.
Precies. En het is 24 juli 2026. Je bent daar te gast op het White House Correspondents' Dinner.
Wat normaal natuurlijk echt een feestje hoort te zijn.
Precies. Normaal gesproken is dit de avond waarop, weet je wel, de president, de landelijke pers en een handvol Hollywood-beroemdheden samen de politiek op de hak nemen. Een soort van gecontroleerde roast, zeg maar.
Ja, met een knipoog, toch? Een beetje zelfspot?
Exact. Maar vanavond, nou ja, vanavond is dus alles anders. Als je daar binnen loopt, de lucht in die zaal is werkelijk om te snijden. Je voelt gewoon aan alles dat dit niet zomaar een gala is.
Nee, het is natuurlijk de inhaalslag.
Ja, dit is het diner dat 3 maanden eerder op een echt gruwelijke manier werd afgebroken omdat er schoten vielen.
Ja, bizar. Dat overschaduwt alles natuurlijk.
Absoluut. Dus tussen al die, weet je wel, met kristal verlichte tafels en die ongekend zware beveiliging, voel je het onverwerkte trauma gewoon nog nagalmen.
Het hangt in de lucht, zeg maar.
Ja. En dan is de vraag voor ons vandaag, hoe breek je in hemelsnaam het ijs na zoiets? Hoe krijg je een zaal vol, toch wel getraumatiseerde mensen, weer aan het lachen?
Ja, dat is een bijna onmogelijke opgave.
Nou ja, als je Donald Trump bent, dan stap je het podium op, je tuurt die zee van journalisten in en je opent gewoon met de woorden, en ik citeer, dit is de grootste verzameling mensen met Trump derangement syndroom.
Oef, ja. Gelijk erin met een gestrekt been.
Ja, en voor de duidelijkheid, voor jou als luisteraar, dat is dus de term die zijn aanhangers gebruiken om te suggereren dat zijn critici, nou ja, compleet hun rationaliteit verliezen uit pure blinde haat voor hem.
Ja, dus vanaf seconde 1 zet hij eigenlijk de hele zaal weg als irrationeel.
Exact, meteen in de aanval. En wij gaan vandaag met ons project Trump Dossier 2015-2029. We gaan echt een diepe duik in de bronnen nemen. Een verkenning van de stapel artikelen en notities over deze specifieke avond.
En dat is echt nodig, want als je de verslagen en analyses naast elkaar legt, ontvouwt zich echt een bizarre schouwspel.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Een meer dan een uur durende, ronduit chaotische toespraak die het medialandschap gewoon volledig in tweeën heeft gescheurd.
Precies, ons doel vandaag is, helemaal zonder enige politieke voorkeur, gewoon ontleden wat er nou precies gebeurde. Wie stonden er in de vuurlinie en wat betekende die visuele climax aan het einde? Je weet wel, met die rode pet.
Ja, die pet gaan we het zeker nog over hebben. Dat was een historisch momentje.
Zeker weten. Welkom trouwens. Fijn dat je er weer bent om dit met mij uit te pluizen.
Ja, dank je. Altijd goed om samen die rode draad te zoeken in dit soort complexe bronnen.
Laten we maar meteen in die beginfase duiken, want die sfeer in de zaal dicteert natuurlijk alles. De context is hier zo belangrijk.
Absoluut. Je kunt de controversiële grappen niet begrijpen als je niet snapt in wat voor onmogelijke context deze speech werd gegeven.
Neem ons even mee. Wat zeggen de bronnen over de sfeer voorafgaand aan de speech?
Nou, uit de verslagen blijkt dat we het hebben over een sfeer van opluchting gemengd met diepe, diepe onrust.
Ja, dat lijkt me ook na zo'n schietpartij.
Ja, logisch toch? En de avond begon blijkbaar ontzettend traag. Dat was voorafgaand aan de presidentiële toespraak een lange, iets wat vermoeiende prijsuitreiking.
Geleid door Wolf Blitzer van CNN, toch?
Klopt. En tegen de tijd dat Trump het podium betrad met de boodschap de show moet doorgaan, was de energie in die zaal al behoorlijk complex.
Dat is ook niet niks.
Nee. En hij erkende in eerste instantie wel het trauma van die eerdere schietpartij. Hij prees de aanwezigen die niet bang waren om alsnog te komen.
En hoe viel dat?
Dat leverde hem beleefd, misschien wel opgelucht applaus op. Mensen dachten, oké, hij snapt de zwaarte van het moment.
Maar er is een grote maar, weet ik uit de bronnen.
Ja. Wat de dynamiek zo fascinerend maakt, is de officiële waarschuwing die het Witte Huis vooraf had afgegeven.
Oh ja? Dit vind ik zo bizar.
Ze kondigde doodleuk aan van tevoren dat de speech van de president verenigend, maar verneinig zou zijn.
Ja, luisteraar, denk daar even over na. Een verenigende, maar verneinige toespraak, dat is een volstrekt onmogelijke combinatie.
Het is een enorme paradox.
Ja.
Ja, stel je voor je werkt bij een groot bedrijf waar net een gigantische traumatische ontslagronde is geweest. Of iets anders heftigs.
Ja.
En je wordt allemaal verwacht op een verplichte bedrijfsborrel. En dan laat de CEO vooraf via een mailtje weten: jongens, mijn toespraak vanavond wordt hartverwarmend, maar volstrekt meedogenloos.
Haha, ja, dan sta je toch met knikkende knieën bij de bitterballen. Precies. Als luisteraar in die zaal zit je dan toch direct in de verdediging. Je weet dat de klap gaat komen, je weet alleen niet wanneer en op wie. Hoe navigeert een spreker in hemelsnaam zo'n tegenstrijdige opdracht?
Nou ja, die paradox werd dus exact de essentie van de avond. Verenigend maar verneinig is een retorische spagaat die in een normale setting onhoudbaar is.
Ja, logisch.
Wat we zagen was dat de professionele beleefdheid in de zaal, weet je wel, die bereidheid om dat verenigende een kans te geven na een gedeeld trauma, dat verdampte echt razendsnel.
Het vernein nam gewoon het stuur over.
Precies. En we moeten hier kijken naar hoe politieke communicatie tegenwoordig werkt. Verenigen heeft een hele specifieke betekenis gekregen in dit tijdperk.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou, het betekent niet langer het verenigen van de hele zaal of het verenigen van het hele land. Het betekent het verenigen van je eigen politieke basis tegen een gedeelde zichtbare vijand.
Oh, wauw. Dus je wijst een vijand aan om je eigen team hechter te maken?
Exact. En voor deze spreker zat de ultieme vijand fysiek gewoon recht voor hem in de zaal.
De traditionele pers en het establishment.
Ja, die zaten daar in hun galakleding.
En hij hield zich bepaald niet in als ik de bronnen lees. Dat beloofde vernein was echt geen kwestie van een paar scherpe, maar weet je wel, speelse plaagstootjes.
Nee, zeker niet.
Normaal verwacht je dat wel. Barack Obama en George W. Bush maakten ook grappen over Fox News of MSNBC.
Ja, dat was de norm.
Ja, maar dat bleef altijd binnen de lijntjes van het politieke spel. Wat hier gebeurde was een ruim een uur durende, eigenlijk ongerichte schothagel.
Het ging maar door.
Niemand was veilig. Ik heb hier een lijst met doelwitten. En het leest gewoon als een willekeurige stroom van bewustzijn.
Ja, noem maar eens een paar.
Nou, late night hosts Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel kregen keihard ervan langs.
Klopt.
Democratische zwaargewichten zoals Ilhan Omar, Joe Biden, Chuck Schumer, Elizabeth Warren en Adam Schiff werden allemaal met naam en toenaam genoemd en beschimd.
Ja, de hele lijst wordt afgewerkt.
En oud-president Obama werd heel nadrukkelijk Barack Hussein Obama genoemd.
Ah ja, een hele bewuste keuze. Dat speelt natuurlijk in op die oude samenzweringstheorieën.
Precies. Zelfs de popcultuur werd er gewoon met de haren bij gesleept. Rosie O'Donnell werd weer aangevallen. Hij zette haar neer als een, ik citeer, zieke oudere vrouw.
Heftig.
Ja, maar waar ik echt even op wil inzoomen met jou is de aanval op Bruce Springsteen.
Ja, de Boss. Dat is een interessante.
Ja. Trump klaagde op het podium dat Springsteen er als de hel uitzag. En hij bekritiseerde hem voor het houden van 4 politieke toespraken tijdens een concert van 3 uur.
En toen kwam die woordgrap, toch?
Ja. Hij stelde voor om Springsteens iconische nummer en tournee om te dopen tot, en ik citeer, Board in the USA.
Ja, Board in the USA. Kijk, dit lijkt misschien gewoon een flauwe grap, maar die keuze om juist Springsteen zo prominent aan te vallen, dat is een hele bewuste culturele positionering.
Oh ja. Leg dat eens uit. Waarom is dat anders dan een grap over, zeg, Chuck Schumer?
Nou, kijk, een grap over Chuck Schumer gaat over Washington, over de spelregels van de macht in het Capitool.
Ja, de politieke bubbel, zeg maar.
Precies. Maar Bruce Springsteen is een icoon van de Amerikaanse arbeidersklasse. Zijn muziek gaat over, weet je wel, fabrieksarbeiders, over dromen die stuk lopen, over het harde leven in de roestgordel.
Ah, de working class.
Ja, en dat is exact de demografie die Trump ziet als zijn absolute harde kern.
Dus ze vissen in dezelfde vijver, cultureel gezien.
Precies. En door Springsteen niet zozeer op zijn muziek, maar op zijn politieke uitspraken en, let wel, zijn fysieke voorkomen aan te vallen, probeert hij hem eigenlijk die status als stem van de gewone man te ontnemen.
Hij kaapt hem eigenlijk.
Ja, hij probeert als het ware cultureel terrein te heroveren op het podium. Het signaal aan zijn achterban is: Springsteen is niet een van jullie. Hij is een vermoeiende oude elite-artiest die jullie gewoon verveelt met politiek.
Maar Even terug naar de realiteit van dat moment. Werkte dat ook in die zaal? Want hier zit wat mij betreft de grootste breuk in de hele avond.
Ja, dat is waar het echt ongemakkelijk wordt.
Ja, want volgens de aanwezige journalisten begon die toespraak nog wel met wat vriendelijk gelach, jawel, het beleefde applaus.
Ze gaven hem het voordeel van de twijfel.
Zoiets, ja. Maar naarmate deze stroom aan beledigingen doorging, en de bronnen zeggen dat sommige grappen echt ronduit op het randje van racisme balanceerden, toen verstomde dat gelach compleet.
Het werd muisstil.
Ja, het werd een soort verspreid, heel mat gegrinnik en soms gewoon ijzige stilte. En dit vond ik zo opvallend in de bronnen. Wat deed hij toen?
Ja, vertel.
Terwijl hij de tekst van de teleprompter las en merkte dat een grap gigantisch doodsloeg bij het publiek, begon hij gewoon live op het podium zijn eigen speechschrijvers te bekritiseren.
Ja, dat is een klassiek moment.
Maar wacht even. Als je de zaal aan het verliezen bent, waarom gooi je dan je eigen team onder de bus?
Het voelt heel contra-intuïtief, hè?
Ja. Dat lijkt me toch de ultieme vorm van zwakte. Je laat de hele zaal zien dat je de controle over je eigen materiaal en, over de sfeer helemaal kwijt bent. Waarom doe je dat?
Kijk, dat lijkt oppervlakkig gezien inderdaad zo. Een teken van zwakte. Maar als we de psychologie van dit soort optredens ontleden, is het eigenlijk exact het tegenovergestelde.
Echt? Ja. Hoe dan?
Het is een klassieke techniek om dominantie te behouden. Stel je voor, een stand-up comedian staat op het podium en merkt dat zijn materiaal faalt.
Ja, die sweet sweat of death, zeg maar.
Precies. De ergste nachtmerrie is de stilte. Want die stilte betekent, heel simpel, dat het publiek de macht in de kamer heeft. Zij beslissen of het leuk is of niet.
Ah, oké. Okay.
Een ervaren spreker, of een stand-up, stapt op zo'n moment uit zijn materiaal en valt de grap zelf aan. Of hij valt het publiek aan.
Van jullie snappen hem niet, zoiets.
Ja, zoiets. En kijk naar Trump. Voor een politicus wiens gehele merk en identiteit is gebouwd op het projecteren van onoverwinnelijkheid, absolute kracht, is falen voor een zaal vol met vijanden gewoon simpelweg geen optie.
Dat kan zijn ego of zijn merk niet dragen.
Precies. Dus door te zeggen, deze schrijvers zijn waardeloos, creëert hij onmiddellijk afstand tussen zichzelf en die mislukking.
Wauw.
Hij vertelt het publiek en de kijkers eigenlijk, jongens, ik ben nog steeds de alfaman, de grappen zijn misschien slecht, en jullie lachen niet, maar dat ligt gewoon aan mijn incompetente personeel. Niet aan mij.
Het is gewoon een afleidingsmanoeuvre.
Ja, het is een overlevingsmechanisme om de macht in de Kamer niet uit handen te hoeven geven aan de journalisten die hem haten.
Bizar. Oké, dus even samenvattend. De zaal is grimmig. Hij distancieert zich van zijn eigen tekst. De verenigende sfeer is, heel ver te zoeken.
Die was al lang verdwenen, ja.
Ja. Als het doel van deze avond was om de Kamer zelf te domineren, dan werkte dat dus van geen kanten. Mensen vonden het vooral ongemakkelijk.
Binnen de muren van dat hotel, ja.
Maar, en dit is de grote wending, dat betekent dat de reactie buiten die Kamer het eigenlijke echte doelwit moest zijn.
Exact. Dat vergt een compleet andere strategie.
En om te begrijpen hoe deze speech het medialandschap de volgende dag letterlijk in tweeën splitste, moeten we echt even inzoomen op de voorgeschiedenis.
Ja, dit is belangrijk.
We moeten het hebben over twee specifieke namen die we net al heel even lieten vallen. Jimmy Kimmel en de gouverneur van Californië, Gavin Newsom.
Ja, die speelden een sleutelrol.
Hoe hangt hun geschiedenis samen met wat er die avond op het podium in juli gebeurde?
Dit is de cruciale achtergrond van alle vijandigheid die we zagen. We moeten hiervoor heel even terug in de tijd.
Oké, neem ons mee.
Naar de aanloop van de oorspronkelijke editie van dit diner. Dus degene die werd afgebroken door de schietpartij.
Juist, de afgebroken editie.
Jimmy Kimmel, die al jarenlang een hele uitgesproken criticus van de president is in zijn late night show, had vlak daarvoor een sketch uitgezonden. En daarin maakte hij een opmerking over de First Lady. Hij zei dat ze gloeide als een aanstaande weduwe.
Wauw.
Ja.
Wacht, gloeide als een aanstaande weduwe. Dat is pikkendonker.
Ja, heel donker.
Zelfs voor het vaak toch wel cynische late-night landschap in Amerika. Dat is een ongekend harde persoonlijke grap. Dat komt wel heel erg dicht bij het randje.
Nou, het ging voor het Witte Huis ook ruim over dat randje.
Dat snap ik, ja.
De regering reageerde echt furieus. Ze brachten meteen verklaringen naar buiten waarin ze die grap corrosief noemden. Ze bestempelden het zelfs als een verkapte oproep tot geweld.
Poeh. En wat deed Newsom in dit verhaal?
Nou, In die chaotische nasleep van die Kimmel-grap besloot gouverneur Gavin Newsom, toch echt een zwaar gewicht binnen de Democratische Partij, om zich vol in de strijd te mengen.
Oh, hij koos de aanval.
Ja, hij viel de president publiekelijk aan en beschuldigde hem ervan, de eerdere schietpartij, dus de trauma waar we het over hadden, te misbruiken om politieke tegenstanders uit te schakelen.
Ah, dus Newsom zei, jullie gebruiken een tragedie om een comedian aan te pakken.
Precies. Newsom stelde dat de regering de vrije meningsuiting ondermijnde door zo hard achter comedians aan te gaan. En zijn argument was eigenlijk heel specifiek en best wel pijnlijk.
Wat zei hij dan?
Hij zei, comedians worden vertrouwd door het publiek, politici niet.
Ouch. Ja, dat komt aan bij een president.
Dat zette enorm veel kwaad bloed. Dat was eigenlijk het kruidvat dat al maanden lag te broeien voorafgaand aan deze bewuste avond in juli.
En we weten allemaal, de president laat zelden een aanval onbeantwoord.
Bijna nooit, nee.
Dus op het podium in het Waldorf Astoria nam hij zijn wraak op Newsom. En hij deed dat niet met een, weet je wel, een politiek inhoudelijke tegenaanval over beleid of zo, maar met een hele, hele rauwe sneer.
Ja, hij sloeg onder de gordel eigenlijk.
Ja. Volgens de bronnen zei hij, Gavin zegt dat we vuur met vuur moeten bestrijden, maar we weten één ding over Gavin, hij wil geen vuur met water bestrijden.
Ja.
Het is gewoon een keiharde referentie naar die verwoestende bosbranden die Californië jaarlijks teisteren en de felle kritiek op hoe Newsom die crisissituaties daar lokaal aanpakt.
Het is heel persoonlijk en heel direct gericht op zijn zwakke plek.
Precies. En wat er in de uren daarna online gebeurde, is echt illustratief voor hoe totaal versplinterd de realiteit is geworden.
Dat is waar het echt interessant wordt, ja. De mediareactie.
Ja, want het team van Newsom, die konden het blijkbaar niet laten om direct op sociale media terug te slaan. Die moesten reageren.
Natuurlijk.
Maar in plaats van dat ze daar een overwinning mee behaalden, werd dit door de rechterflank van de media gezien als een heel gênante misstap.
Ze trapte in een val.
Ja. Op platforms als Twitchy, dat is zo'n website die gespecialiseerd is in het cureren en bekritiseren van progressieve uitspraken op X en zo, werd die reactie van Newsom's team echt keihard uitgelachen als een kolossale cellphone.
Ja, een eigen doelpunt, zeg maar.
Precies. Zij zagen het als het bewijs dat de Democraten veel te emotioneel en reactief waren. Hij had ze op de kas gekregen. En dit leidt naar mijn mening tot de meest bizarre constatering van deze hele diepgaande verkenning.
Wat mij betreft ook, ja.
Als we naar de kranten en websites kijken de ochtend naar de speech, het lijkt gewoon alsof we te maken hebben met twee compleet parallelle dimensies.
Ze beschrijven twee verschillende werelden.
Ja, luisteraar, let op. Aan de ene kant zie je een CNN's Brian Stelter die bloedserieus betoogt dat de avond een complete ramp was. Hij stelt dat de president genadeloos flopte, dat zijn wrede grappen resulteerden in pijnlijke stiltes en dat hij persoonlijk het allerlaatste beetje vertrouwen in de journalistiek nog verder afbreekt.
Dat is de analyse van links en het centrum, ja.
Ja. Maar aan de andere kant, op platforms als Fox News en dus dat Twitchy, wordt diezelfde avond beschouwd als een absolute glorieuze triomf.
Zij zagen een held?
Ja, zij wuiven de kritiek gewoon weg als hypocrisie en een totaal gebrek aan zelfreflectie bij de elitaire media. Mijn vraag aan jou is dus, hoe is het mogelijk dat we naar exact dezelfde 70 minuten aan videomateriaal kijken in dezelfde zaal en dat de conclusies niet gewoon een beetje verschillen, maar echt elkaars absolute tegenpol zijn?
Ja, dat is de hamvraag. En het antwoord is omdat we moeten inzien dat die hele toespraak nooit, maar dan ook nooit, ontworpen was voor de journalisten en de beroemdheden in hun galakleding in die zaal.
Oké, dus zij waren niet het publiek?
Nee. Wat hier plaatsvindt is asymmetrische communicatie.
Wat bedoel je daar precies mee?
Om dat te snappen, moeten we kijken naar een specifieke, misschien wat verwarrende opmerking die Trump tussendoor maakte over het netwerk CBS News.
Oh, ja, dat stuk over Paramount.
Ja, hij richtte zijn pijlen ineens op de overname van het moederbedrijf door David Ellison en de betrokkenheid van Barry Weiss.
Dat is die onafhankelijke journaliste, toch?
Ja, Ellison, de miljardair die Paramount kocht, trok Weiss aan. Zij stelt zich vaak heel hard op tegen wat zij ziet als de woke cultuur in traditionele media.
Oké. Okay.
Dus Trump wees naar deze ontwikkelingen bij CBS en zei letterlijk, en dit is belangrijk, een ooit gevreesde regime dat Amerika aanviel is eindelijk ten val gebracht.
Wauw.
Ja, let op de woorden die jij daar kiest, hè. Regime, ten val gebracht, dat Amerika aanviel.
Dat is gewoon letterlijk militaire terminologie.
Exact. En dat gericht op een traditioneel onafhankelijk nieuwsmedium. Hij benadert dit hele dinerevenement dus totaal niet als een luchtig komisch intermezzo.
Hij behandelt het als een oorlog.
Ja, hij benadert het als een veldslag in de culturele oorlog. En de zaal waar hij daadwerkelijk tegen sprak, die zat helemaal niet in het Waldorf Astoria in Washington.
Waar zaten ze dan?
Zijn echte zaal bestond uit de miljoenen aanhangers thuis op de bank die de korte clips op sociale media zouden zien.
Wacht, wauw. Dus wat je eigenlijk zegt is dat hij ongemakkelijke, ijzige stilte in die chique balzaal na weer een belediging, dat was helemaal geen falen.
Nee, in zijn ogen niet.
Dat was gewoon precies het decor dat hij nodig had. De stilte van de verontwaardigde elite was in wezen gewoon de lachband voor zijn achterban thuis.
Precies. Dat is de kern van de hele avond.
Bizar.
Beide politieke kampen kregen eigenlijk precies de bevestiging die ze zochten. Stelter en CNN kregen het onweerlegbare bewijs van een president die ongepast is, die wrokkig is en die weigert zich aan, weet je wel, de democratische normen en fatsoensregels te houden.
Die zagen hun grootste angst bevestigd.
Ja. Maar de conservatieve media, die kregen iets veel waardevollers voor hun publiek. Beelden van hun leider die volstrekt ongehinderd de in hun ogen corrupte pers gewoon in hun eigen huis, recht in hun gezicht, kleineert en ongemakkelijk maakt.
Ah, machtsvertoon.
Ja. Voor hen was die ijzige stilte in de zaal juist het geluid van een overwinning.
Het is haast meesterlijke misleiding door middel van pure escalatie. En als de media op dat moment halverwege de speech al tot op het bot verdeeld waren over de sfeer in de zaal en die feten met Kimmel en Newsom.
Ja, dan moest het einde nog komen.
Ja. Het absolute slotstuk van de toespraak zorgde voor een visuele provocatie die de zuurstof gewoon volledig uit de kamer zoog.
Dat kun je wel zeggen, ja. Vertel, wat gebeurde er precies aan het eind?
Nou, aan het einde van deze ruim een uur durende roast-sessie sluit hij af. Hij reikt ineens naar een pet en hij zet gewoon pontificaal een fel rode cap op zijn hoofd.
Op het podium.
Op het podium. En de tekst daarop, Trump 2028.
Ja.
En alsof de pet zelf nog niet genoeg was, voegt hij er zogenaamd als grap aan toe dat hij zich daadwerkelijk verkiesbaar zal stellen voor een derde ambtstermijn.
Ja, dat raakt een enorme zenuw in Amerika.
Ja, luisteraar, mocht je de Amerikaanse grondwet niet dagelijks bestuderen, het 22e amendement verbiedt dit echt keihard. Een president mag maximaal 2 termijnen dienen. Punt. Klaar.
Maar geen uitzonderingen.
Nee, geen uitzonderingen. Dat fundamentele democratische principe ter discussie stellen, zelfs als hij zegt het is een grapje, is het absolute ultieme taboe in Washington.
Absoluut.
En of specifieke doelwitten uit zijn speech, zoals weet ik veel, een Ilhan Omar of een Chris Christie, hier nu direct publiekelijk op reageerden of niet in de bronnen, dat deed er op dat moment eigenlijk niet meer toe.
Het ging niet meer over de individuele grappen.
Nee, het maakt totaal niet uit dat journalisten op Twitter de grappen uitlachten als een mislukte comedyroutine. Het beeld van die rode pet op dat specifieke podium met die specifieke grondwettelijke dreiging, dat is toch gewoon puur ontworpen om als een lopend vuurtje het internet over te gaan. Hij kaapt daarmee genadeloos de voorpagina van elke krant van de volgende dag, toch?
100%. Hij wist precies wat hij deed.
Ja, want dat beeld alleen al is genoeg.
Kijk, als we al deze losse fragmenten uit de verslagen van die avond gewoon even samenvoegen.
Ja, laten we dat doen.
De persoonlijke beledigingen, de aanval op Springsteen om de arbeidersklasse te claimen, de snoeiharde confrontatie met Newsom en die militaire taal richting CBS News.
Ja.
En tenslotte dan die rode pet. Als je dat allemaal op een rij zet, dan is er maar één overkoepelende conclusie mogelijk. Dit ging geen seconde over humor of over zelfspot of over het breken van het ijs na een trauma.
Het was geen roast.
Het was geen roast, nee. Het ging om het projecteren van brute dominantie. De Trump 2028 pet was gewoon het perfecte, koelbloedig berekende slotakkoord van die paradoxale briefing. Je weet wel, verenigend, maar venijnig.
Ja, die onmogelijke combinatie.
Nou, hij maakte de mogelijk. Het is extreem verenigend voor zijn meest loyale supporters. Zij smullen van die brutaliteit en ze genieten enorm van de verontwaardiging bij de elite.
Ah, dus hij verenigt zijn achterban?
Precies. En het is ronduit verneinig richting zijn tegenstanders, omdat het heel bewust hun diepste, meest donkere angsten over het afbreken van de Amerikaanse grondwet en democratische instituties aanwakkert.
Dat voelen zij als een directe aanval.
Ja, en het werkt fantastisch. De volgende ochtend gaat de hele discussie op de zenders echt niet meer over de vraag of zijn timing bij een grapje over Jimmy Fallon wel klopte.
Niemand heeft het meer over Fallon, nee.
Nee. Iedereen, van links tot rechts, heeft het uitsluitend over de grondwet, het 22e amendement en de pure, onversneden brutaliteit van die actie op dat podium.
Ja, het is echt... Wauw. Laten we de balans maar eens opmaken van wat we vandaag hebben ontleed.
Dat lijkt me een goed moment, ja.
Je stapt dus als luisteraar binnen in dat Waldorf Astoria in een gewoon onmogelijke context. 3 maanden na een gruwelijke schietpartij hoop je op een avond van herstel of op zijn minst ontlading.
Een moment om even op adem te komen.
Precies. Maar in plaats daarvan krijg je een gala-diner dat verwoordt tot een extreem grimmige, ongemakkelijke roast-sessie. We zagen oude bijnamen, we zagen een board in de USA-sneer om de popcultuur te kappen.
We zagen die strijd om de gewone man.
Ja, en we zagen een spreker die zonder blikken of blozen gewoon zijn eigen speechschrijvers onder de bus gooide. Puur om maar de alfa in de kamer te blijven.
Om de controle niet te verliezen.
Ja, maar bovenal legde deze avond de fundamentele scheur in het medialandschap bloot. 1 enkele toespraak, 70 minuten lang, die door de ene helft van het land wordt verafschuwd als een pijnlijke, gênante afgang. En door de andere helft letterlijk wordt gevierd als een glorieuze veldslag.
2 compleet gescheiden werkelijkheden.
Exact. Een realiteit die perfect werd samengevat in de provocatieve climax van een Trump 2028-pet.
Ja. En weet je, als we die dynamiek nou nog even doortrekken naar de bredere context, dan dwingen de gebeurtenissen uit die bronnen ons om een veel pijnlijkere vraag te stellen eigenlijk.
Oh, vertel. Waar denk je aan?
Nou, denk hier maar eens over na. Het White House Correspondents' Dinner was van oudsher altijd ontworpen als een brug, toch?
Ja, een moment van verbinding.
Precies. Een avond waarop de machtigste persoon ter wereld en de mensen die hem controleren, de pers, elkaar gewoon even in de ogen keken en lieten zien dat ze ondanks hun enorme verschillen toch samen die democratie dragen.
Dat ze het spel spelen.
Ja, dat ze deel zijn van hetzelfde systeem. Maar als zo'n verzoenend instituut eigenlijk zo dramatisch transformeert in een bittere arena vol vijandigheid en puur berekende politieke stunts.
Ja.
En als dat zelfs gebeurt wanneer de gedeelde traumatische nasleep van een schietpartij nog zo vers in het geheugen ligt bij iedereen in die zaal, heeft dat hele instituut dan niet gewoon zijn uiterste houdbaarheidsdatum bereikt?
Wauw. Ja. Dat vraag je je wel af.
Misschien is de echte vraag na het uitpluizen van deze avond niet of de grappen van de president landen, of dat ze leuk waren, maar of dit soort rituele gala-diners in onze huidige hypergepolariseerde realiteit niet slechts een illusie van verbondenheid in stand houden, terwijl de brug in werkelijkheid gewoon al lang is afgebrand.
Dat is een hele scherpe, maar ook wel een hele ongemakkelijke gedachte om je af te sluiten vandaag. De echo van die grimmige stilte daar in het Waldorf Astoria, die zal de komende tijd Amerikaanse politiek nog wel flink blijven domineren, vermoed ik.
Zeker weten, ja.
Nou, wij hopen dat jij als luisteraar met deze diepe duik in de gebeurtenissen en de achterliggende mechanismen weer een stukje beter bewapend bent om de waan van de dag te begrijpen. Want daar doen we het voor. Heel erg bedankt voor het luisteren, voor je nieuwsgierigheid en we spreken je heel graag weer bij onze volgende verkenning van de bronnen. Tot dan!